goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks onder het bewind van Stalin waren de mensen hun leven niet zeker. Dat beïnvloedde ook de klassieke muziek. Oud-Rusland-correspondent Michel Krielaars schreef er een boek over. Maar nu eerst, de Europese Unie wil China's nieuwe zijderoute te lijf gaan met een koekje van eigen deeg.
We will build global gateway partnerships with countries around the world. We want investment in quality infrastructure. Connecting people, goods and services around the world. We will take a values-based approach. We want to create links and not dependencies.
Die belofte deed Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in haar State of the Union toespraak voor het Europese parlement. Maar wat is nou de inhoud? Dat snapt eigenlijk niemand. En komt het allemaal niet veel te laat. Ik praat erover met CDA-europarlementariër Tom Berendsen, lid van de EVP-fractie. Dag meneer Berendsen.
Goedemiddag.
Van der Leyen noemde in september een global gateway, dus een wereldwijde toegangspoort voor landen om samen op te trekken tegen China, naar China, richting China. Wat dacht u toen u het hoorde?
Eindelijk. dat was mijn eerste reactie.
Ja. Begrijp ik. Maar en begreep u wat ze bedoelde?
Nee, dat is... Kijk, de Europese Commissie
We beginnen leuk, u zegt eindelijk een plan, maar ik snap het niet.
Ja, nee, kijk, waar dat natuurlijk aan ligt... Kijk, de Europese Commissie is altijd vrij goed in het uitspreken van grote ambities. En dan vervolgens behoren daar uiteindelijk wel concrete plannen bij te komen. En tot op heden is het alleen een aankondiging van de grote ambitie geweest, van de Global Gateway. Als antwoord op die Chinese zijderoute. Dat antwoord had er al lang moeten zijn. En het is goed dat we daarmee beginnen. Maar hoe die uiteindelijk concreet vorm gaat krijgen... daar zitten wij als parlement nog op te wachten. Ja. En wat ons betreft komt dat snel.
Even gewoon technisch parlementair vraagje. U maakt deel uit van de EVP, dat is een grote partij. U kunt toch met andere partijen in het Europarlement even om de tafel gaan zitten en zeggen, laten we een initiatief nemen?
Ja. Wij hebben wel vanuit de commissie begrepen, en ook de Raad heeft in haar conclusies van juli 2021 opgenomen dat uiterlijk in het voorjaar 2022 de plannen op tafel moeten liggen. Ja, kijk, dan heeft het niet zoveel zin om nu als parlement te zeggen, jongens, wij gaan om de tafel zitten en we gaan het zelf verzinnen. Dus wij wachten op die plannen, maar die moeten snel komen. Ja. En dan is het ook aan het parlement om ervoor te zorgen dat dat snel in de praktijk gebracht wordt.
Laten we even kijken naar, laten we zeggen, in deze configuratie. De oorzaak van het leed. China. Wat zijn nu voor u aanwijzingen, voorbeelden, waarvan u zegt, kijk, China is echt bezig zijn invloed buiten de grenzen te plaatsen en zoeken?
Ja, er zijn een aantal voorbeelden van. Sowieso, deze nieuwe zijderoute, daar besteedt China ongeveer sinds de plannen begonnen, sinds 2013, ongeveer 50 tot 100 miljard per jaar aan. We weten niet zeker hoeveel dat is, want dat is eigenlijk niet zichtbaar. Volledig of volledig inzichtelijk, dat is al een eerste probleem. En wat je ziet is dat zij met die bedragen investeringen doen in heel veel landen ter wereld. Als we kijken buiten Europa, zie je bijvoorbeeld dat een land als Sri Lanka flink geleend heeft van China om infrastructuurprojecten te doen, konden die leningen niet nakomen. En vervolgens heeft China nu 99 jaar recht op het gebruik van een haven. In Djibouti in Afrika is 75%, dat land heeft 75% waarde van hun binnenlands product. Hebben ze uitstaan aan leningen in China. Dus je ziet in dat soort landen zie je die invloed van China al groeien. Grote investeringen. Leningen die niet terugbetaald kunnen worden en zo vergroot China invloed. Ja. Als je kijkt in de Europese Unie, daar maak ik me met name zorgen over investeringen. We hebben de haven van Piraeus in Griekenland gezien die overgenomen is door China. Wat China betreft wordt Rotterdam in plaats van de poort naar Europa wordt het eindpunt van de zijderoute.
En ook daarvan hebben ze al, ik geloof, een of twee derde van de terminal in handen.
Ja, daar hebben ze flinke investeringen in terminals gedaan. We zien het in Hamburg nemen de Chinese investeringen toe. Dus op die belangrijke infrastructuur, havens, wegen, spoorlijnen, daar is China flink aan het investeren. Waar ik mij met name zorgen over maak, en ik denk ook dat het Europese antwoord zich met name daarop zou moeten richten, is de digitale component. Hè? Want China heeft niet alleen, laten we zeggen, de fysieke zijderoute, maar zij investeren ook flink in het uitzetten en uitrollen van Chinese communicatietechnologie, beveiligingsapparatuur. Ja. En ja, dat is niet alleen in de rest van de wereld. Dat gebeurt ook letterlijk onder onze ogen, ook in Nederland, aan onze grenzen. Nou, daar maak ik me veel meer zorgen.
Het roept een paar vragen op, niettemin. Piraeus is al jaren Chinees. Rotterdam dus voor een stukje. U noemt hamburgers en allerlei andere voorbeelden. De verkopers hebben toch in hun volle verstand getekend bij het kruisje. Het is toch niet zo dat de Chinezen dat hebben gepikt of zo?
Nee. Dat klopt. En daar zijn wij in Europa veel te naïef in geweest. Er zijn allerlei belangen van. China heeft allerlei belangen genomen in bedrijven, in havens, in nieuwe technologie, in start-ups, noem het maar op.
Ja.
En we hebben daarbij staan te kijken als Europa en dat toegestaan. En je ziet nu echt sinds pas de laatste jaren dat het besef komt, en terecht, dat wij die invloed van China helemaal niet moeten willen.
Nee.
Op heel veel gebieden.
Ja, ik wil direct wat duidelijker van u horen waarom eigenlijk niet, want bepaalde dingen zijn ze gewoon goed in. Maar even een heel ander vraagje. Hè. Wij slaan onszelf altijd op de borst, net als Nederlanders, dat wij, ik geloof, de derde investeerder zijn in Amerika, in de Verenigde Staten. Ik kan me voorstellen dat op een bepaald moment de Amerikanen zeggen: wow, al die Nederlandse invloed, dat is levensgevaarlijk en dat is misschien wel een vijandig land. Dus wat is het verschil?
Nou, wat het natuurlijk het grote verschil is, is dat China een andere manier van bestuur nastreeft, anders aankijkt tegen mensenrechten. De Europese Commissie noemt dat sinds 2019 dat China een systeemrivaal is. Zij kijken anders naar hoe richt je de samenleving in, hoe ga je om met individuele rechten van mensen, hoe ga je om met arbeidsrechten, milieunormen, et cetera. En kijk, uiteindelijk in Europa willen we onze manier van leven beschermen. En dat gaat niet in een door China gedomineerde wereld. De Europese Unie moet ons veiliger thuis zijn. Dan zullen we daar zelf controle over moeten houden. En hoe afhankelijker wij worden van China en Chinese technologie, hoe groter die invloed van China wordt, hoe lastiger dat wordt.
Zeker waar. Maar we hebben jarenlang met veel plezier en met zakelijk vernuft zaken gedaan met China, omdat het een goedkope lonenland was, omdat ze goed, snel en betrouwbaar produceerden, omdat ze hun contracten nakwamen. Philips heeft op een bepaald moment, ik meen zelfs, een hele stad gebouwd met een fabriek die draaide dan om toen nog cd's of misschien wel cassettebandjes, dat ben ik even vergeten. En daar waren we beren trots op dat we dat deden. En nu zeggen we plotseling: wow, fout. Zegt u nu, ja, dat hadden we ook eigenlijk allemaal niet moeten doen?
Nee, dat zeg ik niet. Alleen denk ik wel dat we voor de toekomst ervoor moeten waken. Kijk, het is helemaal niet erg om producten over en weer te verkopen. Maar het gaat erom dat we geen bedrijven, technologische kennis en invloed verkopen aan China. En dat zie je nu veranderen. Dat China niet alleen, in het verleden was het, laten we zeggen, de fabriek van de wereld. Maar nu zie je dat de economische kracht, de technologische kracht van China zo groot begint te worden. En daarbij een agenda om hun eigen invloed in de wereld, hun eigen wereldbeeld ook over te brengen, landen aan zich te binden, dan betekent het dat we minder naïef moeten gaan worden en echt een Europees antwoord moeten gaan vinden op die uitbreidende macht van China, omdat het een systeemrivaal is.
Ja, ik zou hetzelfde ook weer een vergelijking. Hetzelfde zou je kunnen zeggen over de Verenigde Staten. Dat heeft jarenlang toch ook enorme aankopen gedaan in Europa en de hele wereld, bedrijven gekocht, de kennis daar gekocht. Dat mocht en mag allemaal wel.
Ja, maar goed, kijk, daar is denk ik ook het belangrijk. Ik ben ook geen voorstander van dat belangrijke Europese kennis in Amerikaanse handen komt, of de high-tech campus in Singaporese handen. Kijk, wij moeten als Europa gewoon onze eigen rol op het wereldtoneel spelen. Samen staan we sterk, maar dan moeten we wel strategisch nadenken. En kijk, uiteindelijk als ik moet kiezen tussen investeerders, dan kijk ik toch liever naar onze bondgenoten, om het zo maar even te zeggen, dan naar China.
Ja.
Maar uiteindelijk moeten we vooral als Europa zelf onze rol versterken.
Ja, nee, maar ik begrijp het ook wel. En we snappen helemaal wat u zegt. Maar er zit in dit soort dingen ook altijd een zekere mate van hypocrisie. Je hebt jarenlang zaken gedaan om bepaalde redenen. En dan denk je plotseling, hé, ze worden daar wakker. Ze worden intelligenter, ze kunnen meer dan we dachten. Nu zijn er toch, dan krijg je een soort vijandbeeld. En dat was er vroeger niet.
Ja. Nee, klopt. Dat heeft met ons te maken. Maar dat heeft natuurlijk ook met China te maken. Als je de ontwikkelingen in China ziet. Ook vandaag waar Xi Jinping zijn macht sterk vergroot. China is natuurlijk echt aan het veranderen.
Hij blijft daar nog zeker 3 eeuwen president, als ik het goed begrijp. Ja.
China verandert. Het is helemaal niet erg dat China rijker is geworden en dat de middenklasse daar versterkt is. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is wat doet China met die macht? Ja. En daar zie je dat het niet in ons belang is.
Dat begrijp ik. Nog even een ding. De oorspronkelijke zijderoute, dat was volgens mij tijdens de Han-dynastie. Dat is 2300 jaar geleden, dat is alweer een tijdje terug. En toen had je ook 2-richtingverkeer. China exporteerde goederen naar het westen. Hè. Dat ging dan om zijde, maar ook om andere dingen. Maar over diezelfde route kwamen westerlingen met hun kennis naar China. En langs de nieuwe zijderoute kun je zeggen, daar gebeurt eigenlijk hetzelfde. En toen vonden we dat een prachtige oplossing. En nu roepen we plotseling, ja, het is eigenlijk diefstal van intellectueel eigendom. Opnieuw de vraag, wat is het verschil en wat is er verkeerd?
Oh ja, kijk, diefstal van intellectueel eigendom betekent dat als Chinese bedrijven kennis stelen, het IP-recht schenden. Kennis en ideeën die beschermd zijn in Europa, niet beschermd zijn in China, dat is een probleem. En wederom, wat ik net ook gezegd heb, het handeldrijven is natuurlijk van harte welkom voor beide delen van de wereld. We hoeven ons ook niet af te sluiten. En ik denk dat ook niet nodig is. Het gaat erom met welke intentie worden de investeringen gedaan, met welke intentie worden de overnames gedaan. En ja, als ik daar 1 voorbeeld van mag noemen, wat dat verhaal misschien wat concreter maakt. Dat is het Chinese bedrijf Nuktek. Die verkopen beveiligingsapparatuur, scanners voor goederen en voor mensen die je aan de grenzen kunt gebruiken. Hè. Dus in de haven van Rotterdam voor containers, op Schiphol voor mensen. Kijk, die apparatuur is op dit moment, dat zijn Chinese apparaten die wij daarvoor gebruiken. Die worden volop gebruikt in de Europese Unie. Dat bedrijf heeft een onderzoekscentrum in Rotterdam en zij geven daarbij aan. Het is een staatsgefinancierd bedrijf. Zij geven daarbij aan, wij zijn nu technologie aan het ontwikkelen op het gebied van artificial intelligence, op het gebied van gezichtsherkenning. Dat betekent dat die technologie en die apparatuur al veel gevoeliger wordt. He, ook qua veiligheidsaspecten, qua privacy aspect. Onze universiteiten ontwikkelen nu dus samen met Nuktek, met een Chinees bedrijf, die technologie, die kennis. Wat heb je nodig om algoritme te laten leren, is data. Wie verzamelt nu die data? Een Chinees bedrijf. Kortom, wij zijn ons afhankelijk aan het maken van een Chinees bedrijf voor de beveiliging van onze grenzen. De kennis over wat er onze grenzen overkomt en wie er onze grenzen overkomt, komt in Chinese handen.
Ja, maar wij zijn ook wel een beetje zeker. Wij zijn zelf ook wel erg lui. We hebben geen Jack Ma, we hebben geen Elon Musk, we hebben geen Bezos. Dat zijn allemaal mensen die dat soort dingen doen en kunnen. En wij doen dat gewoon niet.
Nee, en daar denk ik dat een belangrijke rol ook is voor de Europese Unie. Samen met heel veel andere investeerders om te zorgen, jongens, wat zijn nou de technologieën van de toekomst? Wat zijn elementaire ontwikkelingen waar wij als Europa niet afhankelijk willen zijn van andere delen van de wereld? En laten we daar gezamenlijk in investeren. En dat doen we nog te weinig. Ik zie daar wel een ontwikkeling, maar dat mag wat mij betreft veel meer. Dat betekent in artificial intelligence, in quantum computing. We zien nu het initiatief om computerchips, waar een groot tekort aan is, om die afhankelijkheid te verminderen, om Europese productie te gaan vergroten op het gebied van batterijen. Ja, dat is slim industriebeleid. En ja, daar kan Europa absoluut een rol spelen.
Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Tom Berense, Europarlementariër namens het CDA, lid van de EVP-fractie. De Duitse stad Duisburg is een van de sleutelsteden voor China's nieuwe zijderoute.
Welcome to Duisburg. Duisburg is the world's largest inland port. And China has called the German city a key location on its new Silk Road. In the past 5 years, the amount of Chinese goods coming through this port has exploded. Nearly 1,000 cargo containers from China arrive every week. From just a handful a few years ago.
Meneer Berense, als u dit zo hoort, dan denk je, kijk, als ik over naïef praat, dan is dit wat ik bedoel. Denkt u dat als u dit dingetje hoort?
Ja, nou in ieder geval nog één aspect daarnaast in Duisburg. Zij hebben een akkoord gesloten met Huawei om een slimme stad en een slimme haven te gaan maken. Dus al die sensoren en apparatuur, dat wordt Chinese apparatuur. Ja, ik vind dat ontzettend naïef. Ja.
Ja, maar is dit ook niet een beetje een frame? Want het is wel zo dat Huawei bijvoorbeeld, iedereen roept dat dat levensgevaarlijk is, maar ze zijn ongelooflijk goed in de ontwikkeling van dit soort systemen. Ze waren de snelste en de beste met 5G. Dus daar heb je het weer. We kopen die dingen omdat het nergens waarschijnlijk zo goed en zo voordelig te kopen is.
Ja, dat klopt. We hebben daar zitten slapen. En daarom denk ik dat het ook heel belangrijk is om als Europa samen met de VS ook in te zetten op de volgende generatie die eraan komt. 6G, dat is er voorlopig nog niet. Maar zeg, in 10 jaar, die ontwikkeling begint nu. Ja, laten we zorgen dat we daar niet weer dezelfde situatie krijgen, dat we zo afhankelijk zijn van apparatuur vanuit China.
Ja.
Een ander aspect zit daar ook in. Uiteindelijk zijn er ook wel Europese producenten van die hardware die je daarvoor nodig hebt, ook van 5G. Ja, als die iets duurder zijn, moet je ook bereid zijn om dat te betalen. En dat is natuurlijk ook een aspect wat altijd meespeelt als het gaat om technologie uit China.
Von der Leyen wil ingrijpen. Waarom nu pas?
Goeie vraag. Wat mij betreft had dat veel eerder gemogen. Aan de andere kant zie ik wel hoor dat de Europese Commissie daar staat, hoe moeten we ons positioneren ten opzichte van China, staat al veel langer op de agenda. Wat je ziet is dat de lidstaten zelf er wat meer moeite mee hebben.
Ja.
Dus bilaterale afspraken met China, flinke investeringen in hun eigen landen. Nederland heeft daar overigens ook volop aan meegedaan. En dat betekent dat de Europese Commissie nu echt een antwoord wil gaan vormen.
Ja, maar dan heb je landen als Duitsland, die doen het toch wat rustiger aan op dat gebied. We zijn voorzichtiger. Is dat gewoon omdat voor de Duitsers misschien denken, ja, allemaal goed en mooi wat je daar roept, maar we willen gewoon BMW's en Audi's verkopen?
Ja. Ja, heel simpel. Duitse handelsbelangen zijn enorm naar China. En dat weet China ook. En dat ze hebben Duitsland altijd geprobeerd als grote vriend te beschouwen. Veel handel te drijven met Duitsland. En dat betekent dat Duitsland, ik heb bijvoorbeeld Angela Merkel heb ik heel hoog zitten. Heeft ontzettend veel betekend voor Europa. Maar in haar laatste dagen van het voorzitterschap van de Europese Raad, de investeringsovereenkomst met China er doorheen duwen, is denk ik wel een smetje op wat zij betekent.
Ja, dus precies.
Duitsland speelt wat dat betreft echt een andere rol. En daar zie je nu ook veranderingen. In ja, Duitsland.
Maar dan zie ik een plaatje van, een bijeenkomst van het politbureau in China. En dan zie je daar een binnenplaats en daar staan 141 Audi's geparkeerd. Dus als ik als ik Angela Merkel was, dan zou ik denken, even uitkijken wat ik nou ga zeggen.
Nee, maar je moet altijd opletten met wat je doet, wat je zegt en wat je besluiten zijn. Maar laten we niet zo naïef zijn dat alleen het verkopen van auto's ons Europese antwoord op China
natuurlijk
de macht kan zijn.
Oké, de Global Gateway van von der Leyen. Dat is dus niet een Chinese route, maar een Europese. Hoe moet die er volgens u uitzien?
Ja, kijk, wat mij betreft zouden daar meerdere aspecten onder moeten vallen. De eerste is dat we minder naïef worden gewoon op onze eigen thuismarkt voor Chinese investeringen. Daar hebben we het net over gehad. Ik denk dat belangrijk is. We moeten ook inzicht hebben in wat zijn die Chinese investeringen en kunnen we bepaalde overnames tegengaan in strategische sectoren. Tweede is,
wacht even, u zegt dus van overheidswegen moet je zeggen, die of die fusie of overname die blokkeren we om. En dan moet je wel juridisch een heel goed argument hebben. Dat is wel iets van nationale veiligheid komt in het geding of zoiets. Anders kan het helemaal niet.
Ja, nee, inderdaad. Ik denk dat je daarnaar moet kijken. Je zult moeten beginnen met die overnames veel beter in het vizier te hebben. Die kennis die was er eerst helemaal niet. Dat wordt nu langzaamaan wordt dat beter. En bepaalde investeringen, bepaalde overnames moet je gewoon voorkomen. We hebben in Nederland een overname voor Fotonica bedrijven hebben voorkomen. Een scheepswerf hebben we voorkomen. In Italië hebben ze dat nu een aantal keer gedaan om bepaalde Chinese overnames te voorkomen. Ja, als ze echt essentieel zijn, gevoelige technologie of essentiële technologie voor de economie van de toekomst, zie ik niet in waarom we dat soort overnames door China moeten laten gebeuren.
Nee, maar goed, er is natuurlijk een verschil tussen bedrijven die worden overgenomen of investeringen die bedrijven vanuit Europa doen in China en gewoon het bedrijven van handel. Dat is eigenlijk een veel simpeler ding.
Ja.
het verkopen.
Nee, precies.
Vanuit...
Maar daar zit natuurlijk ook verschil in. Hè? Ik bedoel, ik zeg niet dat je alles moet tegenhouden, maar ik denk dat we wel kritischer moeten zijn op en strategischer moeten nadenken. Welke technologieën en kennis we in eigen handen willen hebben.
Ja, en dan is er nog iets, dat hoor je ook vaak. We kunnen het allemaal wel roepen, maar de banden tussen bijvoorbeeld de Europese landen en China, maar ook de Verenigde Staten en China in handelsopzicht zijn zo nauw. Over en weer, kun je zeggen. Boeing zou waarschijnlijk omvallen zonder China. En misschien zou Apple ook omvallen zonder China. Dus die banden zijn zo nauw. Je kunt het allemaal wel willen, maar je kunt het niet. Het is toch voor een heel groot deel, ik zal maar zeggen, theorie. Je kunt zoveel willen, maar je kan het niet toepassen.
Nee, maar je moet wel... Nou, daar ben ik het niet mee eens. Je moet heel strategisch nadenken wat je dan kunt doen. En een van die voorbeelden is dat je zelf ook vooral in zal moeten blijven... moet blijven zetten op onderzoek en innovatie. Hè. Dingen blijven ontwikkelen waar ook China afhankelijk blijft van ons. Want dan heb je aan de geopolitieke onderhandelingstafel... heb je ook iets om neer te leggen. Hè, de machines van ASML, onze zaadveredelingsbedrijven. Gezondheidsapparatuur van Philips. Hè, dat zijn... zaken waar China natuurlijk ook naar kijkt. En die moeten we blijven ontwikkelen. Het tweede is dat je samen bijvoorbeeld met de Verenigde Staten moet kijken... De standaarden moet zetten op de nieuwe technologie... zoals kunstmatige intelligentie. In het verleden hebben de westerse standaarden hebben de wereld bepaald. We moeten echt voorkomen dat Chinese standaarden worden... omdat we weten dat die Chinese standaarden niet voldoen aan hoe wij aankijken... tegen mensenrechten, tegen milieunormen... tegen hoe die technologie gebruikt wordt. Hè. Die technologie moet wat ons betreft in dienst staan van de mens... en wat China betreft vooral in dienst staan van de staat... om de mens te controleren. Ja. Er zitten natuurlijk nog wel wat verschillen.
Ja. En dan ook simpele dingen, misschien productie naar je toe halen of terughalen. Ik geloof de Amerikanen die importeren 90% van hun antibiotica uit de Verenigde Staten. Terwijl een Amerikaanse farmaceut dat natuurlijk ook gewoon in Ohio kan produceren.
Ja, nou ja, goed, die afhankelijkheden hebben wij natuurlijk ook. En ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is om daar strategisch naar te kijken. Productie terughalen is natuurlijk een wens die we ook in Europa... en ook als CDA in Nederland hebben. Tegelijkertijd moet je ook kijken hoe je dat dan kan doen. En ook daar zal je moeten investeren in nieuwe technologie... in slimme industrie, zoals we dat noemen. Technieken waarmee je de productie wel kan vergroten in Europa... zonder dat dat extreem veel duurder wordt. Want uiteindelijk... is dat natuurlijk ook naar China gegaan of naar andere landen gegaan... omdat het daar goedkoper was. En uiteindelijk denk ik dat goedkoop ook duurkoop kan zijn... op het moment dat de invloed van China sterk doet stijgen.
Dank, CDA-europarlementariër Tom Binnensen, lid van de EVP-fractie.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals... op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
We beginnen met een update over de Europese politiek met Geert-Jan Haan, maker van de Europa-podcast en van BNR's Perestrojkast. En dat is in dit geval nuttig om te melden, want we gaan het hebben over Belarus. Ook in de studio's Michel Krielaars, chef boeken bij NRC en voormalig Rusland-correspondent. Geert-Jan,
yes.
Wat weten we van de situatie aan de grens met de EU op dit moment?
Er zijn een boel dingen gaande en er zijn een boel dingen die we gewoon niet weten. Omdat de noodtoestand is afgeroepen in Polen en ook Litouwen... kunnen journalisten, maar ook NGO's en andere onafhankelijke waarnemers... kunnen niet dichter bij de grens komen dan op zo'n 3 kilometer. Daar staan soldaten aan de Poolse kant. Volgens de laatste berichten zo'n 15.000. En de laatste berichten, als je het hebt over hoeveel migranten in... Belarus zijn of in dat niemandsland, dan heb je het over zo'n 2.000 à 3.000. Dus dat is 5 militairen per migrant. Ja, en verder allerlei geopolitieke zaken.
Ik begrijp dat Alexander Lukashenko, of moet ik Lukashenka zeggen? Dat wil ik. Twee deskundigen hier in de studio.
Ja, volgens mij is het ook afhankelijk
Russen
van.
Zeggen Lukashenka.
Ja, Lukashenka, ja. Oké. Okay. Nieuw dreigement richting EU. Wat heeft hij gezegd?
De gaskraan kan hij dichtdraaien. Of hij kan regelen dat de gaskraan dichtgaat. Want hij vindt dat de EU niet zo bemoeizuchtig zich moet opstellen met dit conflict. En hij wil ons dus eigenlijk, ik beschouw mezelf even als Europeaan, hij wil ons eigenlijk in de kou zetten. En hij wil het als drukmiddel gebruiken. Ongetwijfeld met enige ruggensteun.
Oké, maar hij zelf zit niet aan de... Dat is dan... Poetin.
Ja, ik weet niet of meneer Krielaars iets meer de hele gaspijpleidingen route heeft afgelegd. Je zou op zich natuurlijk ook in Wit-Rusland aan knoppen kunnen draaien. Maar dat zal niet zonder toestemming van...
Ik denk dat Moskou altijd het ja moet zeggen, want die krijgen het meeste geld.
Ja, precies.
Zo is het. Oké, de relatie tussen de EU en de huidige Poolse regering is al tijden moeizaam. Merk je dat in dit conflict ook?
Ja, absoluut. En... Laat ik beginnen met een situatieschets nu in Polen. Niet aan de grens, maar bijvoorbeeld in de hoofdstad Warschau. Het is vandaag onafhankelijkheidsdag in Polen. Ze zijn altijd heel trots op het feit dat ze sinds 1918... En daarna eigenlijk sinds ze uit het Warschau-pact weg konden... Onafhankelijk zijn. Maar tussen 1790 en 1918 hebben ze eigenlijk niet bestaan. Er zijn allerlei Poolse delingen geweest, is land van de kaart geveegd. Er is een enorm... patriotistisch gevoel uit ontstaan. Een enorm besef. Maar dat heeft regelmatig wat radicalere trekken gekregen. Zo ook vandaag. De onafhankelijkheidsdag wordt altijd gevierd met een onafhankelijkheidsmars. Ik weet niet de precieze cijfers. Normaal heb je marsen waar soms 200.000 man bij op de been is. Of dat wordt dan gerapporteerd. Maar in ieder geval, daar zie je dus president Duda, premier Morawiecki. Je ziet daar... oer-conservatieve verdedigers van de kerk zie je hun praatjes houden. En die gebruiken nu, die hebben het met retoriek over wat er aan de grens gebeurt. En ze zeggen, dit mag niet gebeuren, maar ze zeggen ook... we zijn in oorlog met Duitsland, we zijn in oorlog met de EU. Er is een vlag van Duitsland verbrand, er is een vlag van Donald Tusk... de oppositieleider verbrand en boegbeeld namens Polen van de EU. Kortom... het loopt een beetje. Het loopt op allerlei manieren weer met nieuwe spanningen op. En daar komt natuurlijk bij, wat jij al weet, corona-herstelfondsdiscussie, rechtsstaatdiscussie. We kunnen eindeloos doorgaan in al die conflicten.
En er komt daar nu nog een laag bovenop. Want het wordt nu ook een geopolitiek conflict. Rusland bemoeit zich ermee, heeft bommenwerpers.
Nucleaire
bommenwerpers daar langs laten scheren. De NAVO staat op zijn achterste poten. Hoe stelt de EU zich daar nou in op?
Wisselvallig en ze kunnen ook niet zoveel. Ze doen hun best. Ja, dat zijn, je hoort dat ik moeite heb met het goed omschrijven.
Ik begrijp het precies, omdat het is de spagaat waar je voortdurend tegenaan loopt als je kijkt wat voor positie Europa inneemt in bijvoorbeeld het grote defensieverhaal. Ja. Dan is het toch de schaduw waar de Amerikaanse schaduw waaronder we blijven vallen.
Nou, en heel praktisch als je het hebt over wat er aan de grens gebeurt. We herdenken deze week dat de muur, ik geloof 32 jaar, niet meer bestaat. Maar we zien alleen maar beelden van prikkeldraad aan de grens van de Europese Unie met Wit-Rusland. Griekenland heeft trouwens alweer een muur neergezet, maar dat terzijde. En wat opvalt, is gewoon dat de EU wil wel helpen en biedt wel hulp aan de Polen. Frontex doet dat ook, grensagentschap, dat notabene in Warschau een hoofdkantoor heeft. Alleen, de Polen willen dat niet, omdat ze weten, de EU wil die muur in principe niet. En de EU wil de mensenrechten waarborgen. En wil dus eigenlijk dat die migranten op een menselijke manier behandeld worden met asielaanvragen. Nou, daar past Polen voor, vandaar de noodtoestand, dat niemand erbij kan. Dan krijg je dat hele pandemonium.
15.000 militairen.
Ja, en het is allemaal machtsvertoon. En de EU kan dus niet zoveel. En het is wisselvallig, omdat Charles Michel, voorzitter van de Raad, had het ineens over dat het wel mogelijk is om muren en prikkeldraad te financieren. En Ursula von der Leyen namens de commissie maakt er in principe kwestie van en zegt, niet wieder.
Dank, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar BNR's Europa-podcast die Geert-Jan maakt samen met Europa-correspondent Stefan de Vries. Michel Krielaars, chef boeken bij de NRC en voormalig Rusland-correspondent. We hadden jou uitgenodigd voor je boek. Gaan we zo over praten, uiteraard. Eerst nog even over die Belarus-kwestie. We zien allemaal die huiveringwekkende taferelen van vluchtelingen die worden ingezet als geopolitiek drukmiddel. Wat kun je daartegen doen?
Absoluut niet.
Nee?
Je ziet, gisteren heeft kanselier Merkel gebeld met Poetin en gezegd een beroep gedaan op zijn medemenselijkheid. Nou, gevoel voor medemenselijkheid zie je in het Kremlin zelden, want het gaat vooral om machtspolitiek.
Ja.
En het lijkt mij wel heel duidelijk dat het Kremlin hier een stevige vinger in de pap heeft in deze kwestie.
En welke rol speelt Poetin? Is dit voor Poetin de zoveelste kans om te laten zien dat hij eigenlijk Wit-Rusland, Belarus weer terug wil pikken of op zijn minst een federatie wil stichten, een stukje terug naar de Sovjet-tijd?
Nou, hij is eigenlijk al de baas in het land. Hè. Toen de protesten ruim een jaar geleden een hoogtepunt bereikten, werd er een vliegtuig vol hoge FSB-officieren naar Minsk gestuurd vanuit Moskou om om de regie over te nemen.
Ja.
En sindsdien zie je eigenlijk dat alles wat er gebeurt, ja, daar zie je toch wel heel duidelijk de hand van de Moskouse FSB in terug.
Ja, naast de vraag die je kunt stellen aan een kenner, maar hoe denk je dat het afloopt?
Nou, ik denk dat het in het belang van Rusland is dat het chaos is aan die grens. Dus we gaan nog even door met chaos creëren. Want zolang het bij ons chaos is, bemoeien wij ons niet met de binnenlandse aangelegenheden van Rusland.
Daar had ik met Geert-Jan weer een hele discussie over voor de uitzending. Waarom hebben we het eigenlijk over dit onderwerp? Dat is heel interessant. Hierdoor, door het mechanisme dat jij beschrijft, dat is waarschijnlijk het antwoord. Want er zijn allerlei andere belangrijke dingen die we kunnen bespreken, ook over Europa, maar we kwamen toch op Belarus terecht.
En hoe vat je het nou in een paar minuten samen?
Nou, ik denk wat Michel zegt heel belangrijk is, de chaos is in het Russische belang en dus zal deze situatie nog wel even voortduren.
Ja, maar
wij kunnen niet veel.
Nee, in mijn beleving heeft het Kremlin al gewoon de macht over Minsk.
Ja.
Het is geen onafhankelijk land meer. Klaar.
Ja. Nou, gaan we over naar de Bolsjewieken, die in 1922 de burgeroorlog wonnen en de Sovjet-Unie stichtten. En toen moesten ook de klassieke componisten in het land met hun tijd mee. Zeker in de tijd toen Stalin eigenlijk niemand anders meer om zich heen tolereerde en toen het steeds lastiger werd.
The Great Terror was not confined to party elites either. Stalin intended to kill anybody who might pose a potential threat. Whether they had actually committed a crime was no protection. Intellectuals, scientists and artists were all targeted.
Het leven van componisten werd meestal gespaard, maar ze werden wel op andere manieren dwarsgezeten. Michel, je hebt er een boek over geschreven. Het heet De Klank van de Heilstaat. Stalin kwam na Trotsky in de jaren 20 aan de macht. In wat voor staat verkeerde de staat toen?
Het was een land in opbouw. Het was een communistische dictatuur in opbouw. En daar moest natuurlijk de elite van het verleden aan geloven. En de elite dacht altijd dat ze min of meer hun gang konden blijven gaan. Althans, de elite, de adel was gevlucht of uitgeroeid. Maar de intelligentsia was er nog gewoon aan het werk. En schrijvers schreven door, totdat er op een gegeven moment kunstregels werden ingevoerd. En dat noemen we dan altijd het socialisme realisme, het socialistisch realisme. Dat betekende dat ineens romans moesten gaan over stoere arbeiders en boeren.
Ja.
En dat moest ook in die muziek doorklinken.
Ja, en dan zag je, dat zie je vaak nog in de musea, die schilderijen van gelukkig naar de einder starende soldaten en of boeren, bij voorkeur allebei. Dat is zo'n typisch voorbeeld van die kunst.
Ja.
En wat was de artistieke filosofie daar nu van?
De artistieke filosofie was dat je het volk iets moest voorhouden. Het is al beroemd gezegd dat je gaat door middel van het communisme eindig je bij de heilstaat van het socialisme.
En die zie je op de horizon.
Heel
ver weg, bij voorkeur met je hand zo over je ogen. Ja, die kant uit. Oké, en dan de schrijvers, hoe ging het daarmee?
Nou, die schrijvers werden in de mal geduwd. En ik heb bij mijn vorige boek, dat ging over de Joodse schrijvers Isaac Bamel en Vasily Grossman.
Ja.
Er zijn 1500 schrijvers onder Stalin geëxecuteerd.
Ja.
Omdat ze niet deden wat de keurcommissie van de censuur vond dat ze hadden moeten doen.
Oké, het boek gaat over componisten, dus laten we daarover praten. Componisten werden in het algemeen gespaard, begrijp ik. Waarom was dat?
Nou, ik denk, en dat is ook al heel theoretisch, dat die componist, dat je bij een schrijver kon je duidelijk aanmerken wat hij verkeerd deed. Als de bourgeoisie in voorkwam of een aristocraat, dan was het al fout. Maar bij muziek, bij klank, kun je natuurlijk heel moeilijk aanwijzen van dit deugt niet volgens de nieuwe stijlregels. En je ziet dus bij de muzici en componisten die ik aanmerk dat het eigenlijk gewoon willekeur was. En dat zie je heel vaak in een dictatuur. Er zijn altijd onder aannemers en die bepalen wat
je hebt toch in de klassieke muziek ook wel verhalende muziek. We komen direct nog even bij Prokofjev, maar die heeft Peter en de Wolf geschreven. Nou, als er nou ooit een verhaal is geweest in de klassieke muziek.
Over een orkest, ja. Alle dieren vertolken een instrument. Ja. Dat kon heel goed.
Dat kon wel.
Maar je wilde natuurlijk op een gegeven moment, er was een ontwikkeling in die klassieke muziek en die muziek wordt atonaal en dat mocht niet. Ja. Want het regime wilde dat het neuriebaar was, dat iedere simpele
zin moest mee kunnen zingen.
Dat was het.
Soms viel er geen touw om vast te knopen, wat nou wel en wat niet mocht. Bijvoorbeeld dit stuk van Alexander Mozolev. Ja, nou, je zou kunnen zeggen, je hoort de fabriek en het arbeidsethos spat eraf.
3 minuten 21.
En toch mocht het niet.
Nee, en dat is het idioot. En dat laat hij willekeur zien. Hij dacht, van aristocratische afkomst, gevocht in de burgeroorlog aan de kant van de bolsjewieken. Hij dacht, ik zit goed, ik laat een fabriek klinken hoe het klinkt. Maar toen kwam de kritiek. En die zei, jij zet de arbeiders neer als slaven. Dus dit is een bourgeois werk, we keuren het af.
Ja.
En dit is een ballet, en daar is nog maar 3 minuten 21 van over. En deze man heeft bijna niets meer tijdens de communistische tijd kunnen uitvoeren.
Het fragment dat we net hadden was 24 seconden, was bijna het hele stuk, dus dat hebben gedraaid. Oké, dan een stuk van Prokofjev, daar hadden we het al over. Componist van allerlei prachtige dingen, maar ook Peter en de Wolf. En die schreef ook een ode aan Stalin. En dit mocht dan weer wel?
Dit mocht wel, maar dit was een heilkantate op de grote leider. Dus waarin hij wordt toegezongen als de grote, onmisbare leider van de nieuwe socialistische staat.
Zegt de tekst dat ook in het koor?
Dat zegt de tekst, en niet wat we nu horen. Dat kan ik niet verstaan, dat is zo rommelig. Maar dat is wat de rest van het werk zegt.
Ja, ja. Werden componisten daar nou helemaal niet stapelgek van? Want je wist nooit duidelijk wat nou wel mocht, wat niet mocht, wat moest, wat niet moest.
Je ziet dat een Prokofjev, die eigenlijk na de revolutie naar Amerika was gevlucht of geëmigreerd, en die halen ze terug, want dat waren natuurlijk de culturele ambassadeurs voor het land. En die lieten ze eerst, gaven ze hem een beetje de vrije hand, maar op een gegeven moment zeiden ze toch, dit mag niet. Nee. En dan dacht hij, dan moet ik het niet zo doen. Zdravitsa mocht wel, wat we net hoorden. Dacht hij, dan ga ik daarop verder. Dan maakte hij een vergelijkbaar stuk, werd weer verboden. Ja. Dan werd hij ongelukkig, dan gaven ze hem Stalinprijs, dat was een paar honderdduizend euro in die tijd. Dan dacht hij, dan ga ik verder met wat ik doe, werd het weer verboden. Zo'n man als Prokofjev werd stapelgek van die regels.
Ja, ja. Nou, hebben we het hier specifiek over de Stalintijd. Daarna kwam Chruschtjov, de destalinisatie. Veranderde toen iets voor de componist?
Nou, je werd niet meer echt, je werd niet meer gearresteerd. Er zijn diverse muzici en componisten die naar de gulag zijn gestuurd. En ik heb één iemand ontdekt, Zadaratsky, van wie we tot voor kort echt niets meer wisten. Al zijn werk is vernietigd op een paar kleine stukken na. En die mocht zelfs onder Khrushchev werd zijn muziek niet uitgevoerd. Of het werd wel uitgevoerd, maar er werd zijn naam er niet mee genoemd. Dat was het anoniem.
Ja.
Het was getalenteerd iemand, maar omdat hij ooit pianoles had gegeven aan de zoon van de tsaar, was hij verboden.
Ja, ja, ja. Alleen daarom. Hoe lang heeft dit muziekbeleid in de Sovjet-Unie nou stand gehouden?
Tot onder Gorbatsjov. Onder Gorbatsjov zie je een liberalisering van de samenleving. En toen mocht ineens, werd natuurlijk ook geschreven over de misdaden die Stalin had begaan. En als er dan mensen waren die nog wisten dat die vervolgde componisten een mooi werk hadden geschreven, werd het opnieuw uitgevoerd, kreeg het een naam. Ze werden bekender in het Westen daardoor. En in het Westen werd het opgepikt en ging men verder.
Ja. Rachmaninov, die ging er van tussen.
Ja, en is nooit meer teruggekeerd. Ja, die ging afgekeerd van de bolsjewieken.
Ging naar Californië en daar heeft hij volgens mij ook nog het derde pianoconcert gecomponeerd. Dus die heeft, dat is een mooi concert. Dus die heeft het daar naar zijn zin gehad, klaarblijkelijk. Stravinsky ging naar Frankrijk en later volgens mij naar New York.
Ja, ook nooit meer teruggekeerd.
Ook nooit meer teruggekomen. Waren er meer van dat soort genieën die gewoon de benen namen?
Nou, in het begin geloofden heel veel componisten dat het wel goed zou komen. En ik noem ook een aantal muzici. En die dachten helemaal, wij zijn in dit land, wij willen die Russische lucht inademen, naar dat Russische landschap kijken. Dat hadden die componisten ook. Zo'n Prokofjev wilde toch in een Russische omgeving leven. Ja. En dan bleven ze en hoopten ze altijd maar dat het regime, dat die repressie wat minder zou worden.
Ja. Hoe keken Stalin en Chruschtjov? Of hoe keek de Sovjet-Unie tot Gorbatsjov dus, zo moet ik het eigenlijk zeggen, naar andere grote genieën uit de muziekgeschiedenis, Tchaikovsky of Mussorgsky of mensen van een iets oudere generatie?
Nou, ze hebben Stalin, zeker in die Stalin-tijd, is aanvankelijk geprobeerd om die componisten, dat waren natuurlijk vaak aristocraten of mensen uit de hoge lagen van de bourgeoisie, weg te duwen uit de geschiedenis, te verbieden. Maar ze merkte al gauw dat de gewone volk wilde die muziek horen. Ja. Dus toen voerden ze het weer in.
Ja, je kan toch moeilijk de componist van het Zwanenmeer verbieden? Hebben ze dat wel geprobeerd?
Nee, dat is hoogstens in het begin gebeurd, kort na de revolutie. En dan dachten ze van ja, iedereen wil het toch horen. Wat moeten we ze anders bieden? En dan maakten ze er een communistisch aspect, voerden ze dan in zijn biografie. Dat het iemand was die goed voor zijn lijfeigenen was, die van arbeiders hield. Nou, dan was hij toch eigenlijk een communist.
Ja, maar goed, die mooie dansen waren natuurlijk ook in de Sovjet-tijd al een reclame voor de Sovjet-Unie in het Westen. Want iedereen wilde het Bolshoi gezien hebben.
En, de grote
en daar hoorde Tchaikovsky bij, dat kon niet anders.
En het pianoconcert van Tchaikovsky, dat door Sviatoslav Richter, is uitgevoerd altijd.
Ja. Er is ook in zo rond 1990 een rockconcert uitgevoerd met allerlei Amerikaanse rocksterren in Moskou. Dat mocht dan wel?
Dat mocht wel, ja, in de jaren 90 en niet daarvoor.
Nee. Dat laatste concert bracht de West-Duitse rockband Scorpions tot het maken van dit nummer, Wind of Change.
Follow the Moskou, down to Gorky Park, listening to the wind of change.
Een jaar geleden was er een podcast over dit nummer, omdat er claims waren dat de CIA het zou hebben geschreven. Dat bleek Larry Cook te zijn. Je kunt ook misschien zeggen, je kunt het omdraaien, want The Wind of Change kan net zo goed zijn gegaan over de komst van het communisme of over de nieuwe tijd in de Sovjet-Unie. Symboliseert het eigenlijk een beetje het einde van de cultuuronderdrukking in die tijd?
Ik denk het wel. Ik denk als je nu aan jonge Russen zou vragen, wat wil je, dan is het toch verandering, The Winds of Change. Dit is natuurlijk, het is niet gefinancierd door de CIA, maar de CIA heeft hier natuurlijk heerlijke propaganda van kunnen maken. Ja. Want de mensen willen verandering.
Ja, en toch is dat, ik had het er al eerder even over, iedereen die ook maar iets van kunst weet, het maakt niet uit, moderne kunst, oude kunst, klassieke muziek, moderne muziek, het is altijd een exportmiddel geweest door de geschiedenis heen. De Franse muziek, de Amerikaanse muziek, de Russische muziek, Italiaanse muziek, Oostenrijkse, Duitse. Iedereen wil de protsen daarmee. In hoeverre is dat mechanisme blijven bestaan door die hele Sovjet-tijd heen? Behalve dan Bolshoi en Tchaikovsky.
Nee, het was natuurlijk al die grote muzici. En ik heb er meerdere hier in Amsterdam gehoord. David Oistrakh, Kirill Kondrashin, die overgelopen is.
Ja, die was een violist die is nog met zijn zoon is gaan spelen. Ja.
Reclame voor het regime. En zie je maar wat een goede muzici wij voortbrengen in ons systeem.
Ja. Even naar de recentere tijd. We hebben Pussy Riot gezien. En daar kun je van vinden wat je wil. Maar het was een vorm van artistieke vrijheid. Hè, in Rusland. Het was provocatie. In hoeverre kan dat in het Rusland van nu?
Nou, ik denk dat op dit moment het provoceren van de machthebbers echt niet meer mogelijk is. Je ziet zelfs al dat er hoogleraren worden ontslagen die het Kremlin ongewenste politieke uitspraken doen. Ja. Ik heb vorige week een schrijver, Maxim Osipov, geïnterviewd in Den Haag. Die zei me ook, ik ben iedere dag bang. Als ik iets kritisch zou schrijven over de politiek, dan kan ik het wel vergeten. Die man heeft een ziekenhuis waar die eigenaar van is. Zegt, dan pakken ze je alles af en dan moet je de benen nemen.
Ja, het klinkt ten slotte, alsof nu je dit zo vertelt, dat interview wat je hebt gedaan, dat we terug zijn in de Sovjet-Unie, terug bij af.
Ja, maar het is toch anders, want je kunt ook heel veel doen. Zolang je maar niet met die politiek bemoeit. Nee. Zeker niet als kunstenaar.
Nee. En misschien is er nog een criterium voor mij altijd, misschien het belangrijkste bewijs van vrijheid, is je erin en eruit kan, hè, zo'n land.
Vanwege corona is het nu heel moeilijk om erin te komen.
Maar normaal is een soort criterium voor vrijheid dat je eruit kunt.
De Russen kunnen er nog altijd uit. Ja. Als we met vakantie naar Italië willen, gaat het gewoon.
Ja.
Maakt er hoop uit.
Dankjewel, Michel Krielaar, chef boeken van NRC, voormalig Rusland-correspondent en schrijver van het boek De Klank van de Heilstaat. Het boek heeft onder diezelfde naam ook een playlist op Spotify waar je alle componisten terug kunt vinden. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify en Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.